Goedemorgen vanuit de Nederlands Gereformeerde Kerk in Eindhoven. Mijn naam is Marcel Dijkstra van de ochtenddienst voorlezen. Begin het. Vervolgens zingen we uit de eigen bundel 173. Waren de zon. Uit de eigen bundel 185. Nummer 85. Komt er een moment van stilte, votum en groet. Na zang 281. Zang 281. Gevolgd door een moment van inkeer. Daarna we zingen Psalm 96 vers 1, 2 en 4. Psalm 96 vers 1, 2 en 4. Vervolgens gebed. Daarna zingen we het eigen bundel 156. Oma's. Daarna de kinderen van de Bijbelgroep naar boven gaan. Hierna ging uit de eigen bundel 71. Eigen bundel nummer 71. En sluitend zingen eigen bundel nummer 95. Het eigen bundel nummer 95. Nu komt de dienst van het woord, waarbij we beginnen met de schriftlezing uit 1 Johannes 3, vers 7 tot 18. 1 Johannes 3, vers 7 tot en met 18. Gevolgd door de preek, er als thema de daden van de duivel teniet gedaan. Na de preek zingen we uit eigen bundel 101. Uit de eigen bundel 101. Gevolgd door de collecte. Dankgebed. En als laatste zingen we Psalm 133. Psalm 133. Gevolgd door de zegen. En nogmaals de liturgie voorlezen. We beginnen met het zingen van eigen bundel 173. Eigen bundel. Eigen bundel 185. Eigen bundel 185. Gevolgd door stilte, votum en groet. Daarna zingen zang 201. Zang 201. Grootmoediging zingen we Psalm 96. Psalm 96, 1, 2, 4. Psalm 96, vers 1, 2 en 4. Gebed. Gaan we zingen. Eigen bundel 156. Eigen bundel 156. Als de kinderen naar boven gaan, zingen we. Eigen bundel 71. Bundel 1. Gevolgd door. Eigen bundel 95. Bundel 95. Schriftlezing 1 Johannes 3, vers 7. 1 Johannes 3, vers 7 tot en met 8. Gevolgd door de preek. Na de preek zingen we uit de eigen bundel 101. Eigen bundel 101. Collecte, na dankgebed hebben we nog Psalm 133. Psalm 133. Uit en ze regenen.
Goedemorgen, broeders, zusters, jongens en meisjes. Alle hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Van der Dussen zal voorgaan. Weten ook de gasten van harte welkom. We vinden het fijn dat u er bent.
Welkom bij Shownieuws. Ik ben Ellemieke Vermolen.
Wat kom jij hier doen? We zijn net begonnen met de dienst.
Nou, ik heb een hele, hele blijde boodschap. We hebben namelijk over 3 weken een kamp en het gaat over mij.
Over jou? Ik heb heel iets anders gehoord, joh.
Oké, niet helemaal over mij, maar ik ben er ook bij. Nou, laten we zo zeggen.
Nou, weet je wat? Leg het maar even uit dan. Waar gaat het dan over?
Oké, nou, zoals jullie weten hebben we dus over 3 weken een kamp. En in het kamp worden serieuze dingen verteld en ook lol dingen gemaakt. Door middel van spellen. Die spellen, daar ben ik bij aanwezig. En nog een hele hoop andere beroemdheden. Maar ja, daar ga ik verder niet over zeggen, want dat is ook niet leuk anders. Het serieuze gedeelte gaat over oh my god. Nou ja, dit gedeelte wordt... Ja, oh my god is vaak een term die... Ja, niet echt goed wordt gebruikt. Maar wij willen er 2 dingen mee zeggen. Je kan, als je voor de keuze staat om belijdenis te doen... Of ja, gewoon bezig bent met het geloof... Kan je denken van oh my god. Wat als ik straks ga twijfelen? Of geloof ik eigenlijk wel? En wat als ik ja zeg? Hoe ziet mijn leven er dan uit? Verandert er dan veel? Nou, daar willen we het dus over hebben. Want dit zijn erg lastige vragen waar veel jongeren mee lopen. Je kan ook het zien als... Oh my god, you're so beautiful. Dus, God, wat bent u mooi. We willen u eer bewijzen. Wat u voor ons doet en wat u ons laat ervaren als kind van u... Dat is fijn en ik voel het in mijn hart. Maar ook daar, dit roept weer vragen op... Zoals hoe bewijs je hem eer of hoe merk je dat God om je heen is. Nou ja, dat willen we dus allemaal bespreken in het kamp. Dus jullie moeten gewoon echt komen, want het is echt 40 keer gaaf. Maar ik ga dus weer verder met mijn opnames, want shownieuws moet wel doorgaan. Doei!
Nou, succes! Nou, waar waren we gebleven? Net iets voor mij dit. Ik ben helemaal van mijn apropos. Oh ja, we waren bij de gasten. Ik hoop niet dat ze weer binnenkomt, maar ook de gasten van harte welkom uiteraard in deze dienst. En ook begroeten we hen die de dienst later of via de band met ons meemaken. Ik ben Kees Hamming, ik ben vandaag de ouderling van dienst. Mocht u iets willen vragen naar aanleiding van deze dienst of iets willen weten over onze gemeente, na de dienst, dan sta ik samen met onze predikant achter in de kerk, waar nu Attie staat ongeveer. En dan zijn we voor tot uw beschikking. Wellicht zijn er ook mensen onder u die het fijn vinden als er met hun persoonlijk gebeden wordt. Ook daarvoor is gelegenheid. Dan kunt u zich melden bij de piano na afloop van de dienst. Zijn er mensen die dat heel graag met u willen doen. Vandaag is onze organist volgens het schema Simon Kadijk. En we zijn vandaag verrast. Het is Asako Peten. Maar ook dat is in goede handen. Ook het combo begeleidt ons, zoals jullie kunnen zien. Vandaag zijn de collectes voor het jeugdwerk... En vanmorgen komen de kinderbijbelgroepen 2 bij elkaar. Dat is er maar 1. Maar er zijn de groepen 1, 2 en 3 van de basisschool. Wat zeg je? 4, 5 en 6, dankjewel. Heel goed. Ja. Want die anderen zijn weer kinderbijbelgroep 1. Vanmiddag gaat de CGK emeritus predikant dominee Biesma voor. En dan nog even een mededeling namens de redactie van de contactsleutel. In afwijking wat er op de achterkant van de contactsleutel staat... Zijn contactsleutel 9 en 10 geldig voor 3 weken. En dat houdt voor de kopij het volgende in. De kopij voor contactsleutel 9 had afgelopen vrijdag per mail ingediend moeten zijn. Dus die mededeling is lekker op tijd, maar daar kom ik zo nog op terug. Voor contactsleutel 10 is de deadline 9 mei. En die komt uit op 16 mei. En contactsleutel 11, die weer voor 2 weken geldig is, die komt uit op... Even goed kijken. 6 juni en de kopij daarvoor moet op 30 mei worden ingediend. En dan zijn we gewoon weer op het schema van 2 weken. Nou, mensen die nu denken van... Ja, ik had toch eigenlijk nog wel kopij voor de contactsleutel nummer 9. Die mogen dat vandaag per uitzondering dan nog mailen naar de redactie van de contactsleutel. En uiteraard kan dat ook nog via de postvakjes. Maar ik denk dat het uitdrukkelijk een verzoek is om het per mail te doen. Dus een stuk makkelijker werken. Dan aankomende vrijdag, 25 april, is er belijdeniscategorisatie. Dat stond niet in de contactsleutel, maar die is er wel. En namens de commissie van beheer wil ik u verzoeken om na de dienst even plaats te nemen weer. En dan hebben we een mededeling vanuit de commissie van beheer. Vervolgens, na afloping van die mededeling, dan kunnen we koffie drinken op de verdieping. U bent er alle van harte voor uitgenodigd. We zingen nu uit onze eigen bundel lied E173 en E185. En na votum en groet zingen we gezang 281. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten wij stil worden voor God. En nu spreken we uit dat onze hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, zij u, en vrede. Van God, onze Vader. En van de Heer, Jezus Christus. Amen. In een moment van inkeer en verootmoediging vraag ik aandacht voor het slotvers van het tweede hoofdstuk van het boek van de profeet Habakkuk. Habakkuk 2 vers 20. De Heer troont in zijn heilig paleis. Aarde, wees stil voor hem. De Heer troont in zijn heilig paleis. Aarde, wees stil voor hem. Eigenaardig. Oproep om stil te zijn. Een wereld waarin het woelig is. Wees stil. Alsof het moet doordringen dat boven dat gewoel de Heer troont. Ook alsof er een tijd is om niet over God te praten, maar tot rust te komen en je te richten op hem. Aan het eind van het boek Job zegt Job: ik leg de hand op mijn mond. Dat wil dus zeggen, ik zeg niks meer. Er is een tijd om te zwijgen. Wat zegt dat ons? Dat je een keer moet ophouden met praten over God, redeneren, argumenteren en omhoog zien. De Heer troont in zijn heilig paleis. En hem dan de eer brengen. Onthoud dat eens. De hand op de mond leggen. Een aarde die eens wat stiller moet worden. In Psalm 96 vind je die eerbied en die concentratie op de grote God ook. Wek bij de volken diep ontzag voor het wonder van zijn gunst bewijzen. Maar dan ook geef aan de Heer alle geslachten lof en krachten, roemt zijn grote naam. We zingen Psalm 96 vers 1, 2 en 4. Laten wij bidden. Heere God, wij danken u dat u in kerken plekken laat ontstaan van stilte. Oases van rust. In een woestijn vol herrie. Wilt u ons helpen om die verstilling uit te houden en en in stand te houden en te benutten. Om oog te gaan krijgen voor u die troont in uw heilig paleis. En wilt u ons ook leren aanvaarden dat we soms niets meer te zeggen hebben en beter kunnen zwijgen en aanbidden. En wilt u, als we dan de plek zoeken en vinden waar de aarde zwijgt voor u, wilt u dan op die plek tot ons naderen, het woord tot ons richten, uw licht over ons laten schijnen. Dat bidden we voor ons hier in deze dienst. En voor al die plekken waar vandaag uw kinderen in eerbied en ontzag bijeenkomen. Om Jezus wil. Amen. We gaan het lied van Thomas weer zingen. 156 uit de eigen bundel. En daarna kunnen de kinderen van groep 2 naar boven vertrekken. 156 uit de eigen bundel. We gaan nog twee liederen zingen. Met het combo. Eén. Daarbij kunt u terugdenken aan vorige week zondagmorgen, waarbij de preek ging over de tekst van het je afkeren van de duisternis en je toekeren naar het licht. Daarbij past lied 71 uit de eigen bundel. Heer, uw licht en uw liefde schijnen waar u bent, zal de nacht verdwijnen. En het tweede lied, dat sluit aan bij het thema van de preek die ik zo meteen ga houden. Waar het gaat over het leren van de liefde. En de werken van de duivel die teniet worden gedaan, de werken van de haat zijn. En daarbij past lied 95 uit de eigen bundel. Er is geen haat dan door de mens bedreven, met als uitkomst Emmanuel, God met de mens begaan. Eerst 71, dan 95 uit de eigen bundel.
Thank you. 2 is achtkant, op de zijkant ingang.
Vorige week de macht van Satan afgezworen, vanmorgen de daden van de duivel teniet gedaan. Dat laatste staat in 1 Johannes 3. Leanne Brouwer leest voor vers 7 tot 18 van dat hoofdstuk.
Kinderen, laat niemand u misleiden. Wie rechtvaardig leeft, is een rechtvaardige, zoals ook Jezus rechtvaardig is. En wie zondigt, komt uit de duivel voort, want de duivel heeft vanaf het begin gezondigd. De Zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel teniet te doen. Wie uit God geboren is, zondigt niet, want Gods zaad is blijvend in hem. Hij kan zelfs niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hieraan is te zien wie kinderen van God en wie kinderen van de duivel zijn. Wie niet rechtvaardig leeft, komt niet uit God voort. Hetzelfde geldt voor wie zijn broeder of zuster niet lief heeft. Dit is immers wat u vanaf het begin hebt horen verkondigen. Dat we elkaar moeten lief hebben en niet moeten doen zoals Kaïn, die voortkwam uit hem die het kwaad zelf is en zijn broer doodsloeg. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn eigen daden slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. Wees niet verbaasd, broeders en zusters, als de wereld u haat. Wij weten dat we van de dood zijn overgegaan naar het leven, omdat we elkaar lief hebben. Wie niet lief heeft, blijft in de dood. Ieder die zijn broeder of zuster haat, is een moordenaar. En u weet dat een moordenaar het eeuwige leven niet blijvend in zich heeft. Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons heeft gegeven. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden? Kinderen, we moeten niet lief hebben met de mond, met woorden, maar waarachtig met daden.
Doordat Johannes hier over de duivel begint, gaat hij heel zwart-wit praten. En ik wil in deze preek u stimuleren om daar iets mee te gaan doen. Met dat zwart-wit motief van 1 Johannes 3. Maar dat kan pas als je eerst snapt hoe Johannes dit kan waarmaken. Omdat zwart-wit denken altijd riskant is. Wie een zwart-wit benadering van de werkelijkheid toepast, doet de werkelijkheid vaak geweld aan. En ik zal ook laten zien dat dat bij Johannes hier wel het geval lijkt te zijn. Dus ik moet ook een misverstand ophelderen. Ik moet gaan vertellen waar Johannes het vandaan haalt, dit zwart-wit denken. En als dat gebeurd is, dan steek ik toe naar de liefde. Het gedeelte waarmee de schriftlezing van vanmorgen eindigde. En dan wordt het praktisch. En dan wordt het inderdaad, denk ik, een stimulans om er wat mee te doen. Eerst, zwart-wit. Heel erg zwart-wit. Doordat Johannes de duivel verbindt met menselijke daden en daartegenover stelt menselijke daden die bij God horen. Wie niet lief heeft, komt niet uit God voort. Kaïn, die zijn broer doodsloeg, kwam voort uit hem die het kwaad zelf is. Daar heb je eigenlijk de tegenstelling. Als je niet lief hebt, kom je niet uit God voort, maar dan zit je in de sfeer van de duivel. Zwart-wit. Of je bent een kind van de duivel, of je bent een kind van God. En het gaat Johannes er uiteraard om dat wij kind van God zijn. En dat er zo in ons leven iets zichtbaar wordt van dat Jezus Christus is verschenen, de Zoon van God, om de daden van de duivel teniet te doen. Maar het is riskant. Ik wijs op drie dingen waarbij je de wenkbrauwen echt kunt fronsen. In de eerste plaats dat rare vers 9 van 1 Johannes 3. Wie uit God geboren is, zondigt niet. Nee, want zonde en haat, dat hoort bij de duivel. Wie uit God geboren is, zondigt niet. Want Gods zaad is blijvend in hem. Hij kan zelfs niet zondigen, want hij is uit God geboren. Lees het goed en verbaas je erover. En protesteer ook. Want wat is dit nou? Die kan niet eens zondigen. Over wat voor wezens hebben we het? Toch niet over christenen? Wat krijg je nou met zo'n zwart-wit benadering? Een puur wit beeld van een kind van God. Maar het klopt toch niet? Dan, dat aandringen, dat is het tweede waar ik op wijs van Johannes, op rechtvaardig leven. Kinderen, laat niemand u misleiden. Wie rechtvaardig leeft, is een rechtvaardige, zoals ook Jezus rechtvaardig is. Volgende week vieren wij het avondmaal. God zij dank vieren wij dan dat Jezus is gestorven voor onrechtvaardige mensen. Het raar is dat Johannes dat weet. Daar begint hij mee in hoofdstuk 1. Vergeet hij het hier? Wie rechtvaardig leeft, is een rechtvaardige. Wie niet rechtvaardig leeft, komt niet uit God voort. Kunnen wij nog avondmaal vieren met deze tekst? En het derde is dat van die kinderen van de duivel en die kinderen van God. Wie niet lief heeft, komt niet uit God voort. Kaïn kwam voort uit hem die het kwaad zelf is. Want hij sloeg zijn broer dood. Het leven is zo ingewikkeld. Soms betrap je jezelf erop dat je iemand helemaal niet lief hebt. Misschien wel dat je een lichte vorm van haat koestert. Een hekel hebt waar je tegenin wilt gaan. Ben jij op dat moment dan een kind van de duivel? Is het zo erg? En dan hoe kan dat nou? Want als je dan lief hebt, ben je dan ineens weer een kind van God? Ga je dan heen en weer? Schommel je van het een naar het ander? Dat klopt toch helemaal niet? Dan maak je het toch overspannen, het christelijk geloof. En ook de andere kant. Mensen die in een vlaag van verstandsverbijstering iemand vermoorden. Zit daar echt alleen maar duivel in? Mensen zijn zo gecompliceerd. Ik moet dus echt eerst vertellen hoe het kan dat Johannes, die ook weet van Christus die gestorven is voor zondige mensen, en die ook weet dat wij vergeving moeten vragen voor de verkeerde dingen die wij doen. Ik moet eerst uitleggen waarom Johannes het zo durft benaderen. Dat zal te maken hebben met dat hij denkt vanuit het einde van de geschiedenis, waarbij God de boel gaat ontwarren. Het einde van de geschiedenis, dat wordt in de Bijbel continu verbonden met oordeel. En oordeel is rechtspreken, maar het is ook scheiden en het is ook ontwarren. Het is in dat beeld van Matteüs 25 de scheiding van het slechte en het goede, de schapen en de bokken. Er zit iets heel dieps in, dat het einde van de geschiedenis betekent dat er helderheid komt. En dat er uiteindelijk maar twee dingen overblijven. En dat uiteindelijk God verschil gaat maken. Tegen het ene ja zegt en tegen het andere nee. Ontknoping, zou je kunnen zeggen. En dus ook de ontwarring dat wat nu oneindig ingewikkeld in elkaar zit, straks helder wordt voor God. En dat er dan ook enkel licht overblijft. Dat de wereld herschapen wordt tot een pure wereld. God enkel licht, dan ook in het leven enkel licht. En dat betekent oordeel over de duisternis, over het kwaad, over de duivel. God zegt nee aan het einde van de geschiedenis tegen alles wat hij nu nog duldt. En dat nu is volgens Johannes met Jezus begonnen. Dat grote ontwarren, die grote ontknoping. Want, zegt hij, Jezus is verschenen om de daden van de duivel teniet te doen. En daar zit een enorme vreugde in. Het is al begonnen. Het is al begonnen dat God de wereld puur gaat maken. Het grote nee van God tegen de duivel en het kwaad is begonnen. In de komst van Christus is het einde aangebroken. Het is ontzettend lang uitgesmeerd over eeuwen en eeuwen, maar het is begonnen. En wat Johannes nu doet, is dat hij vanuit dat einde kijkt naar ons leven en naar deze wereld. En dat Johannes zegt van, ik weet best dat alles nu nog grenzeloos ingewikkeld is en dat alles door elkaar heen loopt, in christenen en in niet-christenen. Maar wat ik in elk geval wil zien is dat God al bezig is om toe te werken naar een heldere, eenvoudige wereld, waarin het goede mag blijven en het kwade moet wijken. Zo, zegt Johannes, kijk ik nu al tegen de wereld aan. Het is, om zo te zeggen, een overbelichte foto in Johannes 3. Vanuit het licht van het einde. En daarmee wil hij ons attent maken op dat wij niet eindeloos moeten en kunnen relativeren. En daarmee bedoel ik dat een mens soms geneigd is om inderdaad van niets meer te zeggen van dat is goed of dat is kwaad. Omdat het zo ingewikkeld is. Relativering. Overal is wel iets voor te zeggen en iets tegen. En je weet op een gegeven moment niet goed meer waar nou het echte houvast nog zit. En daarvan zegt Johannes, dan raak je iets kwijt. Dan verlies je uit het oog dat de Zoon van God al verschenen is. Om het kwaad en het lelijke teniet te doen. En dan verlies je uit het oog dat deze wereld zo niet blijft. Maar dat er een groeiende helderheid gaat komen. En dat er uiteindelijk twee woorden overblijven. God ja en God nee. En eigenlijk zegt Johannes, moeten jullie zo al leren kijken. En nu kom ik bij het stukje van de liefde. Want daar kun je dat aan de hand van twee dingen heel goed zien. Kijken vanuit het einde naar hoe het in deze wereld is. Het ene woord waar ik op wijs, dat staat van Kain. Van wie wordt gezegd in vers 12 van 1 Johannes 3. Hij sloeg zijn broer dood. Het woord dat hier gebruikt wordt, wordt bijna altijd vertaald met slachten. Afslachten. Een keihard woord. Als dat er staat, dan valt het ook weer op wat hier wordt gezegd. Wij moeten niet doen zoals Kain, die zijn broer slachtte. Wat? Ja, zegt Johannes. Zo erg was het. Dit is een zwart-wit woord. Dit is een woord dat ineens weer een schok geeft. Is het zo erg? Ja, zegt Johannes. Zo erg is het. Er zijn dingen die je niet meer mag relativeren. Omdat God in zijn eeuwig licht er nee tegen zegt. En door zo'n zwart-wit woord onthult Johannes ineens weer dat wij dat inderdaad tegen kunnen komen. Zodat je ook inderdaad iets herkent van hey, duivels. Je kunt verhalen lezen over wat er in de concentratiekampen gebeurde. Je kunt verhalen lezen over wat er nu, vandaag de dag, in oorlogsgebieden in Afrika gebeurt. Zodat je er letterlijk onpasselijk van wordt. Onpasselijk. Je wordt er niet goed van. Zo afschuwelijk erg. Zo dat mensen bezield kunnen worden door een razernij waarin ze aan het slachten slaan. Dat is wat Johannes zegt. Er zijn extremen in het leven waar het ineens in al zijn gruwelijkheid zichtbaar wordt. Dan het tweede. Het is precies het tegenovergestelde. Vers 16. Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Dat is Jezus. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Hebben we breed bij stilgestaan in de 40 dagen tijd. Dat is ook extreem. Wat Jezus gedaan heeft. Dat dulden, dat aanvaarden van de consequentie. Zijn leven losgelaten. voor ons. Precies het tegenovergestelde. Extreme liefde. Zoals je het in het gewone leven niet tegenkomt. Het is ook een heel zwart-wit woord. Dat is er ook, zegt Johannes. Tegenover het slachten, het offer. En dat is de liefde. En die gaat uit woorden, zegt Johannes. Want daarmee heeft de Zoon van God de daden van de duivel teniet gedaan. Hem overtroefd. Hem overwonnen. Hem ook veroordeeld. Zo kun je dus inderdaad in de extremen van deze wereld het zien. Dat God bezig is toe te werken naar de ontknoping. Het goede en het kwade. De liefde en de haat. En let er dan op dat het dan eigenlijk heel dicht bij huis eindigt. Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden? Dat is ineens niet meer zwart-wit. Dat is herkenbaar. Je hart sluiten voor iemand die je gebrek ziet lijden. Dat is alledaags. Kan je jezelf zomaar optrappen. Ik scherm mij af. Ik wil het even niet zien. Ik wil me er even ook niet in verdiepen. Nee, nu niet. En Johannes zegt, en dan doe je iets dat precies past in dat krachtenveld van die twee extremen. Het is helemaal niet extreem op dat moment. Maar ga nou zien dat daarachter die twee extreme keuzemogelijkheden zijn. Van het slachten en van het je leven geven voor de ander. En voor Johannes is dit dus een vorm van je leven geven voor je broeders en zusters. Kijk maar in vers 16. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die zijn hart sluit voor een broeder of zuster? Zo vertaalt hij het naar iets dat dichtbij ligt. Naar openstaan voor anderen. Ik wil dus dit zeggen. Johannes zegt, je moet gaan leren kijken naar deze wereld vanuit het einde en gaan zien, er zitten in deze wereld door elkaar gekronkeld en verward extreme krachten van duivelse haat en goddelijke liefde. En het zal je lang niet altijd lukken om het uit elkaar te halen en om het in je eigen leven uit elkaar te halen. Maar wees er wel op bedacht dat je het ziet. Dat je opereert in zo'n krachtenveld. En wees er dan op bedacht dat je gaat richten op God. Dat je als zijn kind leeft. En dan vallen ook die woorden op zijn plaats van, wie uit God geboren is, zondigt niet. Hij kan zelfs niet zondigen, want hij is uit God geboren. Dat is nu nog niet waar. Dat wordt wel waar. Aan het einde van de geschiedenis zijn de mensen die uit God geboren zijn enkel licht. En het grootste van Jezus is dat hij gekomen is om daar naartoe te werken. En dat dus hier een soort doel ligt. Hoe kun je dus zo'n zwart-wit benadering werkbaar maken? Ik denk door alert te worden. Door je niet te laten inpakken door een totale relativering. Maar door weer oog te krijgen voor dat krachtenveld en voor dat waar God mee bezig is. Om dus ook ten opzichte van jezelf waakzaam te worden. En niet te makkelijk te worden van, ach, zo zit ik nou eenmaal in elkaar. Wees erop bedacht dat de krachten van de boze ook in dit soort dingen beslag op je willen leggen. Dat ze zomaar kunnen opduiken. En wees erop bedacht dat Jezus die krachten teniet wil doen. Die daden. En daarom heeft dit toch alles te maken met volgende week avondmaal vieren. In het avondmaal zit de enorme ruimte voor de verwarring van ons leven. We zijn niet uit één stuk christen. Het wordt allemaal opgevangen door God. Genade. De Heer heeft zijn leven voor onvolkomen mensen gegeven. En tegelijk betekent dat niet dat het bij die verwarring blijft. Bij dat gebrokene. En is het toch ook de tafel van de liefde? Het was niet voor niks dat in vroeger tijd, in de week voor het avondmaal, de christenen bezoek kregen van de ouderlingen. En dat er dan gevraagd werd: leeft u in liefde met uw broeders en zusters? Is er niks dat u scheidt? Er zit toch geen haat? Anders moet u zich gaan verzoenen, hoor. Want de Heer is verschenen om de daden van de duivel teniet te doen. Dat weet u toch? Ja, dat weet ik. En dan was het de bedoeling dat er verzoening kwam. Dat mensen elkaar de hand gingen reiken. En dan de maaltijd van de Heer vierden. Omdat ze ook wisten, de liefde van de Heer kan niet in ons blijven als wij in het spoor van Kaïn ingaan. Er is ergens een enorme por, dit stuk. Om ons uit te strekken naar de toekomst van enkel licht. En om, ja, toch maar weer de macht van Satan af te zweren en je te bekeren tot de liefde. Want de maaltijd van volgende week staat van A tot Z in dat teken van de liefde. Amen. Jezus leert ons samen zijn in harmonie. Zoveel mensen, zoveel harten, Hij maakt ons één. Jezus leert ons samenleven als gezin. Door zijn liefde groeit de liefde voor iedereen. 101 uit de eigen bundel. Dat zingen we nu. De collecte wordt nu gehouden. We zullen danken en voorbeden doen. In de voorbeden denken we aan het catechesekamp dat alweer aan het aflopen is. Schatrijk is het thema. Ze zijn onder andere bezig geweest met wat Jezus zegt over waar je je schatten het best kunt verzamelen. En omdat de ervaring is dat in die kampen vaak het een en ander met jongeren gebeurt, in heel positieve zin, is het goed om daarvoor te bidden. We bidden ook voor de gezondheidszorg en allen die daarbij betrokken zijn, aan de ontvangende kant en aan de werkende kant. En we bidden voor de situatie in Oeroesgam. Verantwoordelijkheid die Nederland op zich genomen heeft om daar te vechten. Met alle pijn en schrik die dat met zich meebrengt, zoals dat in het einde van de afgelopen week ook weer tot ons doordrong met het bericht van 2 omgekomen militairen. Zullen we bidden? Heere God, wij willen u eerbiedig, vol ontzag danken voor de komst van onze Heer. En het signaal dat hij gegeven heeft van uw liefde, door zijn leven voor ons te geven. En het begin dat hij heeft gemaakt met het niet doen van de daden van de duivel. En nu dragen wij zijn naam, christenen. En we vinden bij onszelf zoveel van allerlei in ons leven. Wilt u ons in uw grote ruimte in genade aannemen, ondanks dat we niet uit één stuk zijn? En wilt u ons ook waakzaam maken om ook in ons eigen leven te strijden tegen dat zwarte, tegen de haat, tegen de ongerechtigheid, zodat uw liefde ook ons gaat beheersen, ons hart zacht maakt. Help ons om zo de viering van de maaltijd van onze Heer niet tot een aanfluiting te maken, waardoor er naartoe te leven in een vast voornemen om ons hart te openen voor onze naasten. Geeft u ons moed om stappen te zetten als die nodig zijn. En geeft u ons vergevingsgezindheid om ons hart te openen voor mensen die ons pijn hebben gedaan. En wilt u zo doorgaan met uw werk, ook in ons midden, waarbij licht en donker echt gescheiden worden en het uitdraait op de triomf van uw liefde, van enkel licht. Heer, leid ons op die weg, ons allen. Zo bidden we u voor het catechesekamp. En vragen we u dat daarvan die momenten zijn waarbij het tot jongeren gaat spreken. De boodschap van u en van uw evangelie. We danken u voor alle activiteiten die er in onze gemeente zijn om jongeren bij het geloof te betrekken. En te meer bidden we u om uw weg met hen te gaan. In de verscheidenheid waarin ze het geloof beleven, waarin ze met twijfel te kampen hebben, waarin ze vragen kunnen stellen die soms helemaal geen makkelijk antwoord verdienen. Heer, maak ons tot een gemeente waarin ruimte is, veel ruimte, voor jongeren en niet meer jongeren, om op hun manier de weg met u te vinden. En wilt u het jeugdwerk daaraan doen bijdragen? Wij bidden u voor de gezondheidszorg in ons land en danken u voor het hoge niveau daarvan. Wilt u zijn bij allen die daarin werkzaam zijn of daarvoor opgeleid worden? En ze tot zegen doen zijn van mensen die op welke manier dan ook met gezondheidsproblemen werken. En wees u bij hen. Mensen die van medische zorg afhankelijk zijn, een operatie tegemoet gaan. Blijvend medicijnen moeten gebruiken. We bidden u voor verstandelijk gehandicapten en de plek die zij krijgen of niet krijgen. En we bidden u voor mensen die psychiatrisch verpleegd moeten worden, de duisternis kennen van depressie of wanen of psychose. Och Heer, ontferm u ook over hen. We bidden u voor mensen die willen vechten voor de vrede en die dat met hun leven soms moeten bekopen. Wij schrikken daarvan, Heere God. Weer twee jonge mensen gesneuveld in dat verre land. Zoals ook aan de kant van de burgerbevolking daar doden vallen. O God, wat een strijd. Wat een ellende. Wat een taai proces. Opbouw. En tegelijk zoveel geweld. Als we ergens de verwarring zien, hoe alles door elkaar heen zit en het niet enkel goed of niet enkel kwaad is dan daar. Wij bidden u voor de mannen en vrouwen die daar op hun post zijn, de verantwoordelijken, ook de verantwoordelijken in Den Haag. En we vragen om kracht en zegen en wijsheid. En in het bijzonder om troost voor waar het verdriet groot is. Heer, zo strekken wij ons uit naar uw nieuwe wereld. En willen wij u vragen om te komen, om de grote scheiding te realiseren, zodat alles licht wordt en de duisternis en de haat en de onrechtvaardigheid geoordeeld worden. Wij bidden u om het werk waarmee Jezus Christus begonnen is af te maken en tot voltooiing te brengen. In zijn naam. Amen. We zingen ten slotte Psalm 133 over de liefde. Heer zegene u en hij behoede jullie. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u. Hij geeft jullie vrede.
Beste mensen, wij hebben in de paasdienst hebben wij in de Morgenster gekerkt. En het zal jullie allemaal niet ontgaan zijn dat er plannen zijn om die kerk aan te kopen. Daar wou ik toch iets over zeggen. Het is namelijk zo dat die verkoop is in handen gegeven van een makelaar. En is op dit moment aan het proberen om projectontwikkelaars zo gek te krijgen om die kerk te kopen. Wij hebben echter bedongen, wel met PKN, dat wij het recht hebben om een laatste bod uit te brengen. Dus als die makelaar straks komt, dan moeten wij binnen een week waarschijnlijk zeggen of we dat bod willen evenaren of niet. Kunnen we dat niet? Nou, dan is deze redelijk unieke kans natuurlijk voorbij gegaan. Dan gaat er een projectontwikkelaar mee aan de haal. En moeten wij weer iets anders bedenken. Nou, dat is lastig in onze besliscultuur van hoe doe je dat dan? Want dan moet natuurlijk beslist een kerkraad. Of we dat dan uiteindelijk doen of niet. Een kerkraad beslist zoiets gehoord hebbende de gemeente, normaliter. Na een langdurig proces ook. En dat proces duurt geheid langer dan een week. Om daar nu toch enig zicht op te krijgen wat we daar zouden kunnen als we het willen, hebben wij een briefje in uw aller postvakjes achterin gelegd. De bedoeling daarvan is dat wij zicht krijgen op wat wij zouden willen betalen en zouden kunnen betalen voor de Morgenster. Dat zegt dus helemaal niet dat het met dat bedrag ook lukt, want als er straks een projectontwikkelaar komt die zegt ik ga daar een 30 verdieping hoog flatgebouw neerzetten en daar heb ik dus wel 5 miljoen voor over, dan weet ik nu al wel dat het plan niet doorgaat. Ik zou toch iedereen willen vragen om dat papiertje nog eens nauwlettend te lezen en het alsjeblieft ook in te vullen. Ik moet er ook nog even bij zeggen dat we hebben natuurlijk met elkaar ook gemerkt in de paasdienst dat ook de Morgenster nog steeds niet het ideale gebouw is zoals het nu is voor ons samen zijn. Het lost een heleboel dingen op. Er zijn prachtige zalen bij, er is geweldig veel koffieruimte, al dat soort zaken. Maar ja, dan zitten er nog steeds te weinig stoelen in en is ook de akoestiek niet geweldig en het orgel, dat snap ik ook. Dus we zouden ook nog eens een keer willen verbouwen. Ook als we de Morgenster halen. En ook daar is weer geld voor nodig. Daarom hebben wij op ons formuliertje ook 2 kolommen bedacht. U kunt zeggen van, nou, ik zou best in de Morgenster willen trekken zoals die nu is. Dat is het linker kolommetje. Kunt u invullen. Ja, ik kan het niet anders brengen als hoeveel geld u daarvoor over zou willen hebben. Maar het gaat helaas uiteindelijk toch om geld. En dan kunnen we verder bedenken dat ja, het zou toch wel mooier zijn als we ook nog wat meer stoelen konden hebben en wat aan de akoestiek doen en al dat soort zaken meer. Daar is de rechterkolom bij. Vult u daar alsjeblieft dan in wat u zou overdenken willen te hebben voor een verbouwde Morgenster. Dus in beide gevallen gaat het om een totaal, hè? Ik zou toch willen vragen van vul dat alsjeblieft in. Want als we dat binnen, laten we zeggen, 2 weken niet terug hebben. Die meneer de makelaar kan elke dag opbellen namelijk. Dan hebben wij een bepaald bedrag in ons hoofd. En dan zeggen we tegen die makelaar, nou dat kunnen wij betalen. En als die projectontwikkelaar meer heeft gezegd, dan gaat deze redelijk unieke kans ons voorbij. Het is wel een unieke kans. Want in het verleden heeft ons ook al geleerd dat katholieke kerken, dat is ook niet helemaal ons ding. Dat hebben we ook al geleerd. En veel protestantse kerken zullen er niet meer ter beschikking komen op enigszins afzienbare tijd. Dus, alsjeblieft, vul het formuliertje consensueus in. Met datgene wat u zou willen, u zou kunnen, jullie zouden willen, jullie zouden kunnen. Zodat wij een goed oordeel ons zouden kunnen vormen over wat we daar zouden willen kunnen. Ja? Oké, dat was het. Koffie.